Landgenoten, eindelijk zijn we aan onze reis begonnen. Want dat eerste stukje van Hoek van Holland naar Herits, dat vergeten we maar zo snel mogelijk, hè? Dat verdringen we. Maar eindelijk zijn we dan onze busreis begonnen. Er wordt een lange dag vandaag. Ik weet niet hoeveel kilometer het is. Weinig, denk ik, want het zijn hier mijlen, hè? Ik heb geen idee. Maar we moeten uren in die bus zitten om in Somerset te komen. Hier zijn we nog in Essex. Essex. En we moeten naar Wessex. En we passeren Sussex. Nee, seks komt van Saxe, dat weet je, hè. Dat heeft te maken met de oude geschiedenis van dit land. Dat van oudsher verdeeld is in allerlei graafschappen, hertogdommen, bisdommen. Nee, bisdommen niet, maar van alles en nog wat. Een land wat een lange geschiedenis achter zich heeft. Waarover het laatste uiteraard nog lang niet gezegd is en dikwijls ook niet meer te achterhalen is. Wat wij nog net weten is dat oorspronkelijk het land bewoond werd door Kelten. Maar hoe die hier gekomen zijn, ja, dat is legende heet dat. Omdat men het echte verhaal te onwaarschijnlijk vindt om in de geschiedenisboeken op te nemen. Maar dat is nog net een van de redenen waarom wij hier zijn uiteraard. De namen die tegenwoordig hier gebruikt worden zijn niet van Keltische oorsprong, maar zijn van Saksische oorsprong. Want hoewel in het begin van onze jaartelling het land bevolkt werd door wat wij achteraf Kelten noemen, is in de dagen van de grote volksverhuizing, dat zeg maar vanaf de vierde eeuw ongeveer van onze jaartelling tot in de zesde, is het land bevolkt geworden vanaf het continent door de Saksen, ook wel genoemd Angelen en Saksen, maar Angelen waren gewoon een van de vele stammen van de Saksen. Maar goed, omdat het land Engeland is gaan heet en de taal Engels heet en hier en daar een stuk land Anglia heet, is die naam Angelen dus blijven hangen. Neemt niet weg dat hier net zo goed Friezen wonen. Maar Friezen zijn ook gewoon Saksen. Dat willen ze niet weten, maar dat is zo. Het zijn verschillende stammen. Misschien dat we het daar onderweg nog eens ooit over hebben, als we weer een lange rit moeten maken. Maar vooruit. Dit hier heet Essex. Dat laat zich raden. Dat is het oostelijke deel van waar de Saksen woonden, uiteraard. De Saksen die van het oosten kwamen, van het vasteland, vanuit Nederland dus eigenlijk ook. Hebben de Kelten naar het westen verdrongen. En daarover zijn schitterende romans geschreven, verhalen, stripverhalen. Met al die verschillende stammen die elkaar naar het leven stonden enzovoort. We hebben daar ook voor een groot deel de geschiedenissen van King Arthur aan te danken. Want Arthur was een Kelt. En die moest het opnemen tegen de van het oosten komende Saksen. Het is een ingewikkeld verhaal. Wij vragen ons af waar de naam Brittannië vandaan komt. In de eerste plaats, dan moet ik zeggen dat de naam Brittannië van oorsprong alleen gegeven werd aan het zuidelijke deel van dit eiland. Daar woonden namelijk in het algemeen Britten. Alleen doordat dat hele eiland ongeveer onder één regering is samengebracht, ik vereenvoudig het nu maar een beetje, is de naam van Brittannië overgegaan op het hele eiland, om zo te zeggen. En daarom heet het Groot-Brittannië. Een naam die beklijft en die is blijven bestaan omdat dat land uiteindelijk werd tot wat je rustig een wereldrijk kunt noemen, maar dat is 100 jaar geleden. Je kunt de Engelsen nog steeds in verlegenheid brengen door te vragen wat betekent dat GB achter op je auto. Great Britain, hoezo Great Britain? Maar vooruit maar weer. Maar ik gebruik het liefst de naam Brittannië omdat het de naam is, een van de oorspronkelijke namen van het volk en van het land. Omdat het zuidelijke deel natuurlijk ook het makkelijkst bereikbare was. En als je van het vasteland overstak naar dit eiland, dan was het in het zuidelijke gebied. Dus het was altijd Brittannië en wat daar dan nog eventueel achtersteekt. Om het kort te vertellen, de naam Brittannië wordt tamelijk officieel herleid naar een Brutus die in pak een beet 1000 voor Christus voet aan wal zette hier in dit land. De steen waarop hij zijn voet zette wordt nog aangewezen, de Brutusstone. We komen vlak in de buurt, maar ik denk niet dat we tijd hebben om daar te gaan kijken. Maar als u mij vraagt, gaat het verhaal nog veel verder terug en ook veel breder terug. Maar de legende is dan, meneer Brutus kwam hier en daarmee wordt gezwegen trouwens over degenen die hier dan daarvoor toch al woonden. Maar goed, er schijnt een nevelige hul te zijn. Maar Brutus zelf draagt een naam die in 1000 voor Christus wijdverbreid was in de wereld. Helemaal geen bijzondere naam. Alleen het is ons ontgaan. Maar om helemaal de draad op te nemen in de Bijbel. In de Bijbel vinden we dat Israël geassocieerd wordt met het verbond dat de Heer gesloten had met Abraham en daarna bevestigd ook via het Mozaïsche verbond der wet en dan nog eens bevestigd met een verbond in verband met het bezit van het land en uiteindelijk bevestigd in verband met een verbond met David met betrekking tot een voortdurend eeuwig koninkrijk van geslacht tot geslacht, waarbij beloofd werd dat altijd een zoon van David op de troon van David zou zitten. Pas problemen krijg je ermee als je vraagt waar die troon van David dan nu staat, want dan wordt gezegd, nou, de Heer heeft zich aan zijn belofte niet gehouden, want Israël heeft zich ook aan zijn belofte niet gehouden. Maar goed, ik vind het altijd een beetje komisch om zulke dingen te moeten aanhoren. Brutus werd geacht afkomstig te zijn uit Troje, een van de figuren, belangrijke figuren uit de Trojaanse oorlog, een van de overlevenden ervan. En Troje wordt geacht verwoest te zijn ongeveer 1100 voor onze jaartelling. En sindsdien, daarna dus, schijnt Brutus met een stel mensen hierheen gekomen te zijn. Ik sla alle tussenliggende fasen maar over, want er is veel meer over bekend toch. En heeft hier uiteindelijk voet aan land gezet en men zegt dat daar het eiland zijn naam aan ontleent, aan Brutus. Maar de naam van Brutus was niet zo'n vreemde voor de Hebreeërs onder u. En er zijn wat amateur Hebreeërs onder u. Brutus komt natuurlijk gewoon van Brut, dat voel je op je klompen aan, met een Griekse S erachter als uitgang. En Brut is Barat of gewoon Berit of Brit. En dat is het Hebreeuwse woord voor een verbond. Het verbond, een verbond. En het laat zich aanzien dat Israël zichzelf genoemd heeft met dit woord. Wie zijn wij? Wij zijn het verbondsvolk. Waarom ook niet? Ook bij Calvinisten is deze term niet onbekend. Wie zijn zij? Zij zijn het verbondsvolk. Ze gebruiken precies dezelfde term. Het ligt tamelijk voor de hand. En voor de Joden geldt tot in onze dagen. Zij zijn het verbondsvolk, het uitverkoren volk. En dat komt allemaal wel goed, naar het schijnt. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dat ze zich zo genoemd hebben, dat ligt tamelijk voor de hand. Hoewel in de Bijbel meerdere namen gebruikt worden voor Israël. Niettemin, en ja, misschien verbaast het u misschien ook niet, de geschiedenis van Israël kennen wij niet alleen van binnen de Bijbel, maar ook van buiten de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is niet maar een verhaal binnen het kader alleen maar van de Bijbel. Het is gewoon geschiedenis in eerste plaats. Die heeft plaatsgevonden gewoon in die wereld waarin wij vandaag leven. Het was een volk van mensen van vlees en bloed. Die zo hun onderneming hadden, zal ik maar zeggen. En die zich ook inderdaad in overeenstemming met wat God van tevoren gezegd had. Ze hebben zich enorm vermenigvuldigd. Dat was al zo in de dagen van dat ze nog in Egypte waren en zich ontwikkelden van een familie van 70 man tot een volk van 600.000 mannen alleen geteld. En dat in niet meer dan 215 jaar. Dat is dus, reken er maar aan. Nee, het kan heel goed, maar dan zijn ze wel flink hebben ze het wel druk gehad, zeg maar. Maar dat is wel gebeurd. Alleen later vraag je je af hoe het eigenlijk gegaan is met dat volk. Want waar bleven ze allemaal? Als je ooit in Palestina geweest bent of in de tegenwoordige Joodse staat, dan weet je dat het maar een verbazend klein landje is. En dat is binnen een mum van tijd dus overvol. Waar zijn die lui allemaal? En als je de Bijbelse tellingen volgt, wat niet zo simpel is, hè? Volkstellingen en tellingen van het leger van Israël of van de verschillende stammen, dan vind je zelfs dat het volk niet groeit, maar kleiner wordt. Het neemt steeds verder af. En je vraagt je af, waar zijn die lui allemaal gebleven? En als je uiteindelijk terechtkomt in officieel 722 voor onze jaartelling, bij de wegvoering van de 10 stammen van Israël in Assyrische ballingschap, en je komt tot een schatting op grond van Bijbelse gegevens van hoeveel volk dat dan geweest is, dan kom je maar nauwelijks aan de 100.000. Dat is maar heel weinig. Hetgeen het makkelijk maakt om daarna die 10 stammen te verwaarlozen, te zeggen, oh, dat was maar zo'n klein groepje, er is niks van over. Verdwenen in ballingschap, en men spreekt dus over de verloren stammen van Israël. In werkelijkheid, Israël heeft zich zwaar vermenigvuldigd en is vanaf het allereerste begin uitgezworven over de hele wereld. Onder hun eigen naam, Brit, Barat, eventueel Parat. Voor degenen die ooit meegeweest zijn naar Jordanië, die weten dat P bij de Arabieren in de praktijk niet bestaat. Hè? Je schrijft hem wel, maar die mensen kunnen dat niet eens uitspreken. Een B en een P zijn, hoe zeggen ze dat, verwisselbaar. Interchangeable, dat maakt geen verschil. Maar onder die namen, laten we zeggen Bart en Part, zijn ze de geschiedenis ingegaan. Al is de geschiedenis ons medegedeeld via een Grieks-Romeinse traditie. En dus zijn de volkeren benoemd geworden met de namen die de eerste Grieken en daarna de Romeinen aan die volkeren hebben gegeven. En als je dat bewust bent, dan wordt het ineens een makkelijk verhaal. Want wij kennen uit de Bijbel het grote rijk van Salomo. Dat het grootste rijk was, het machtigste rijk ter wereld in zijn dagen, volgens de Bijbel. Daar wordt dus altijd op afgedongen, al was het maar omdat het in de Bijbel staat natuurlijk. Maar aan de andere kant, wij kennen uit de ongewijde geschiedenis het grootste rijk van die dagen, dat leidt geen twijfel, dat was het Fenicische Rijk. Een rijk met een heel klein stukje grond, naar het schijnt, door een noodlottig misverstand. Want we denken dat het Libanon was, Tyrus en Sidon en nog zo wat van die plaatsen daar in die smalle kuststrook tussen het Libanongebergte en de Middellandse Zee. Maar voor de rest kennen wij ze als de zeevarenden, de lui die eigenlijk de navigatie hebben uitgevonden en die de gehele zee, de Middellandse Zee bedoelt men, bevoeren. En waarschijnlijk zelfs ook wel eens buiten de straat van Gibraltar en een stukje langs de Europese kust en een stuk langs de Afrikaanse kust en dan weer terug. En heel misschien wel zelfs tot in Brittannië, in Engeland. In werkelijkheid, ze hebben de hele wereld bevaren, inclusief uiteraard de Amerika's, andere continenten. Maar de aardigheid ervan is dat die lui, die dus de hele wereld bevoeren, weliswaar door de Grieken, maar uitsluitend door de Grieken, worden aangeduid als Foeniciërs. Maar je moet erbij leren dat de naam Foenicië gegeven werd aan de landen, het hele gebied, aan de oostelijke oever van de Middellandse Zee. En dat is niet maar Tyrus en Sidon of Libanon en noordelijke daarvan een stuk van Syrië. Maar in het zuiden, zuidelijker hoort daar wel degelijk ook gewoon Canaan bij. Canaan en zelfs de Gazastrook, dat wil zeggen het gebied van de oude Filistijnen, de Palestijnen. Die hele Middellandse zeekust heette Fenicië, dat wil zeggen dat de Grieken onder Fenicië verstonden ook gewoon Israël. Vandaar dat je de naam Israël in de Griekse geschiedschrijving niet tegenkomt. En daarna in de Romeinse feitelijk ook niet. Omdat die gewoon voortkomt, u weet, de Romeinen hadden helemaal geen cultuur. Die hebben het gewoon van de Grieken overgenomen, hier en daar wat namen vervangen. een enkele keer en wat uitgangen en dat was het dan. Maar goed, daar wil ik liever verder niet over praten. Maar de hoogtijdagen, dan praat ik even van de andere kant. De hoogtijdagen van de Foeniciërs was tussen 1000 en 800 voor Christus. Dat is precies de tijd van het koningshuis van David en Salomo. En daarna zakte het langzamerhand in elkaar. Want in 722 voor Christus was er een definitief einde aan Israël. Niet aan Juda, maar wel aan Israël. Wat wij gemakshalve noemen de 10 stammen, maar wat je eigenlijk gewoon moet noemen het Noordelijke Rijk. Dat was Israël en dat eindigde in 722. Precies die periode van 1000 voor onze jaren ongeveer tot 8e eeuw voor Christus, dat waren de hoogtijdagen van de Feniciërs. Maar in werkelijkheid was het de hoogtijdagen van Israël. Bovendien, de Feniciërs zelf officieel noemden zich Barat in hun Semitische taal. Feniciërs is niet hun eigen taal, het is Grieks. Zij zelf noemden zich Barat of Parat. En we weten dat zeker, omdat er wel degelijk overblijfselen van gevonden zijn, inscripties en wat dan ook. Alleen wij blijven hardnekkig. We weten trouwens ook niet hoe je het zou moeten uitspreken. Dus we blijven spreken over Feniciërs of Foeniciërs eventueel. Maar dat rijk van de Feniciërs stortte langzamerhand in elkaar. Heeft daarna wel voortbestaan. Maar daarna, na de ineenstorting en wegvoering van de 10 stammen van Israël, bleven van de Feniciërs niet zoveel over. En werd dat beperkt tot Tyrus en Sidon enzovoorts. En daarom denken wij nu nog bij Feniciërs, ja, die zijn die lui uit wat tegenwoordig Libanon is enzovoorts. Maar dat was alleen zo in de nadagen van de Feniciërs. De grote dagen hebben betrekking op de hele oostkust van de Middellandse Zee. En wij weten domweg dat die gebieden beheerst werden door het Davidische koningshuis. Het ontgaat velen, maar David was de oprichter van dat rijk. Een rijk dat zich uitstrekte tot in Mesopotamië. In ieder geval tot aan de Eufraat. Dat kun je in de Bijbel terugvinden. Je moet wel opletten, want je leest er in een paar versen voorbij. Maar het hele gebied tot aan de Eufraat was in het bezit van David. En ook in het noorden Syrië enzovoort. Allemaal aan David onderworpen. En andere rijkjes als Ammon, Moab en Edom enzovoort. Allemaal aan David onderworpen. En één generatie verder was het rijk overgedragen natuurlijk aan Salomo, de meest wijze man op aarde die ooit geleefd heeft. Althans in oud-testamentische tijd, volgens de Bijbel. Ongetwijfeld ook de rijkste. Die had als eerste vrouw, maar ik had er niet beter niet aan kunnen beginnen, want het was het zoek, dat weet u hè. Maar als eerste vrouw was hij getrouwd met een dochter van de farao. En je zou moeten begrijpen, moet je gewoon weten, dat dat betekent dat Salomo en de farao een verbond met elkaar gesloten hadden. Dat Israël en Egypte aan elkaar gelieerd waren. En daarmee heb je de werkelijk hele oostkust van de Middellandse Zee verenigd in één groot rijk, waarin niet Salomo maar een of andere herdersvorst was of iets dergelijks, die rondreed op een ezel. Maar hij was de grote man, de dominante koning, de opperkoning van dat rijk. De Bijbel leert dat alle koningen der aarde jaarlijks naar Jeruzalem optrokken om Salomo eer te bewijzen, om zijn rijkdommen te aanschouwen en om zijn wijsheid te horen. En dan weet je dus, dat was in de hoogtijdagen van het Foenicische Rijk. Kijk, je jaartallen te bellen maar na. En dan weet je ook dat niet koning Hiram van Tyrus de grote baas was van de Feniciërs, maar dat Salomo de grote baas was van de Feniciërs, want Hiram van Tyrus was aan Salomo ondergeschikt. Aan David al trouwens, want diezelfde Hiram die bouwde het paleis van David op zijn kosten, want voor zover ik het in de Bijbel lees, kreeg David zijn paleis cadeau. Het werd door Hiram van Tyrus gebouwd en later in de dagen van Salomo was het waarschijnlijk dezelfde Hiram die in hoge mate bijdroeg aan de bouw van de tempel enzovoort. Het was gewoon één rijk. En er staat in de Bijbel, en Salomo gebruikte Hiram ook voor het inrichten van een vloot. Dan denk je, oh, wat interessant. Maar het punt is, Salomo had al lang een vloot. Maar als er staat dat Salomo Hiram inschakelde voor de inrichting van een vloot, gaat het over een vloot in het zuiden. In, zeg maar, Eilat, hè. In Ezion-Geber aan de Rode Zee. Zodat hij ook aan de andere kant met een vloot weg kon naar het oosten toe enzovoort. Israël was een zeevarende natie, ook altijd geweest. Dat was het al in de dagen van Richteren. Je kan in Richteren 5 al lezen dat de stam van Dan in meerderheid zich bevond op schepen. Niet meer woonde in het land, maar de zeeën bevoer. Die functie heeft Dan trouwens altijd gehouden, maar daar kom ik later nog wel een keer op terug. Waar het mij om gaat is dat de naam Brit volstrekt dezelfde is als Barat. En dat de naam Brittannië gewoon betekent dat die luid die zo heten, Barat, het zijn Foeniciërs, het zijn later de Carthagers, zich hier op dit eiland gevestigd hebben. Want wat ik nog vergat te vertellen, is dat toen het Foenicische Rijk als zodanig officieel ten onder ging, toen was dat doordat Israël niet meer bestond. Het was weggevoerd in Assyrische ballingschap en Juda deed aan die zeevaart niet mee. Maar het gevolg is geweest dat onder druk van de Assyriërs, die hele oostkust van de Middellandse Zee, al die landen, die werden ontvolkt, want die mensen wachten het niet af. Die reisden dus naar het westen. Ze hadden schepen, ze waren een zeevarende natie. En wat doe je? Wegwezen, naar het westen toe. Ze kwamen tot de oprichting van onder andere Carthago, maar er waren Fenicische kolonies, nederzettingen rondom heel de Middellandse Zee. Gaan we er nou niet mee bezighouden. Maar Carthago heeft zich ontwikkeld tot opnieuw een rijk. Ik heb van de week nog een foto gezien van een munt van de Carthagers. En als naam staat daar inderdaad op BRT. Een beet, een reesje en een taf. Kan niet missen. Ook zij noemden zich precies als de Foeniciërs. Het verschil bestaat helemaal niet. Althans volgens hen zelf. Ze zijn gewoon hetzelfde volk. En zij hebben die traditie van zeevarende natie voortgezet. Tot in de dagen van het Romeinse Rijk. En u weet misschien hoe de geschiedenis van Carthago afliep. Ze raakten slaags met de Romeinen in de zogenaamde Punische oorlogen. Maar u begrijpt, Punisch is gewoon Foenicisch. Alleen onder de Punische oorlogen dienen we te verstaan. De Romeinen waren in oorlog verwikkeld met Carthago. Maar die droegen gewoon dezelfde naam nog steeds. De Punische oorlogen. Maar zelf heten ze Britten. En die Britten of Baratten hebben hun sporen nagelaten. In ieder geval hier in Brittannië, een eiland wat er dus uiteindelijk nagenoemd is. Brutus was een van de leden van dat volk. Troje en zo zijn gesticht geworden. Ik ken die namen zo gauw niet meer uit het hoofd. Maar andere plaatsnamen, grote steden in Griekenland, zijn inderdaad door diezelfde lui gesticht. Door Foeniciërs of al daarvoor, toen ze nog niet eens Foeniciërs genoemd werden. En Brutus droeg gewoon de naam van zijn volk. Troje is gesticht door de afstammelingen van Dan. En de Trojaanse oorlog was een strijd tussen de stammen van Dan en Juda. Dat op zichzelf is een uitgebreid verhaal. En ik persoonlijk heb nooit aanleiding om dat uitgebreid te vertellen. Omdat je dat in de Bijbel feitelijk allemaal niet tegenkomt. Maar de lijn van de geschiedenis is heel goed te volgen. Waar ik het nu over heb, is dus over de uitzwerving van de stammen van Israël over de wereld, vooral naar het westen, maar ook naar het oosten, ver voor de dagen van de ballingschappen, de Assyrische en de Babylonische ballingschap van respectievelijk de 10 en de 2 stammen. Het verhaal over de 10 stammen en wie dat zijn berust dus ook maar niet op waar zijn ze gebleven nadat ze in ballingschap werden gevoerd. Dat is een noodlottig misverstand. Wat in ballingschap werd gevoerd was maar een klein deel van wat er nog van een Israëlitische en later een Joodse staat over was. De rest is veel eerder de wereld overgezworven en inderdaad niet onder de naam Israël, maar wel onder de naam Barat. Van de week kwam ik terecht in Jesaja 42. Kijk, en Jesaja leefde pak een beet 750 voor Christus tot Nou ja, tot 650, dat heeft hij niet gehaald. Maar hij leefde in ieder geval in de dagen van de ondergang van het Tienstammenrijk. Dat gebeurde in zijn dagen. En de dagen van de dreiging van datzelfde Assur tegen het Tweestammenrijk, tegen Juda. Delen van de geschiedenis kun je dus ook in het boek Jesaja gewoon lezen. Dat staat dubbel in de Bijbel, hè. Maar dat waren dus dagen op het eind ongeveer van de hoogtijdagen van de Feniciërs. En het begin van Carthago. Ik zeg het nog een keer. Het Fenicische Rijk hield op, maar het werd voortgezet in Carthago verder naar het westen. Voor de duidelijkheid, Carthago ligt in Tunis. Wat nu Tunis is, aan de noordkust van Afrika, aan de westelijke helft van de Middellandse Zee. Het Rijk verplaatste zich dus. En het is deze Jesaja die in hoofdstuk 42 en 49 het heeft over... Ik neem aan dat u dat allemaal bekend is, hè. Die heeft het over dat de zaligheid als zodanig en ook de zaligmaker terecht zou komen, niet in het beloofde land, niet in Kanaan, maar zou verdwijnen naar de einden der aarde, naar de eilanden in het westen, vertaald met in de zee. Maar ja, waar zouden eilanden anders liggen dan in de zee? Dus dat is onzin. Je moet dus vertalen eilanden in het westen. En bovendien zou het gegeven worden, dan wel zou hij gegeven worden, de zaligmaker, aan verbond des volks, staat er dan, hè, in Jesaja 42 en 49. Ik zal u geven tot verbond des volks, tot aan de einde der aarde. Dat betekent niks. Je kunt er alleen wat van maken als je het onnauwkeurig leest. En als je het nauwkeurig leest en je beseft wie het schrijft en in welke tijd, kan het geen probleem zijn, want het woord volk is gewoon het woord am, het gebruikelijke woord voor een volk, zeker als het Israël is. En dat woord verbond, die twee woorden staan er, verbond, volk.
En dat woord verbond is gewoon WRT. En als je dat moet plaatsen in de dagen van Jesaja, dan weet je wel de Feniciërs dus. Of wat er ook is, die Feniciërs die langzamerhand naar het westen komen zijn. En nu wonen in Kiryat, of Carthago, ik ben nu weer kwijt, sorry, ik heb het zo opgehaald. Carthago heeft ook nog een Kiryat en ook nog. Kiryat is een stadsdorp. En dan, wat is het woord voor nieuw? In Denver, hoe ben ik zo? Kiryat in Nieuwstad heeft het woord. En dit dorp is de koppel Hebrels, maar Carthago is het woord Maastricht. Om dat even te zeggen. Wat Jesaja dus gewoon zegt, het zal gegeven worden aan Barat. Dat wil zeggen, het zal gegeven worden aan de Feniciërs, dan wel de Carthagers, die zeevarende natie. En dat is het dan. En dan wat verder gegaan is, nog verder naar het westen. Ja, dat is ook zo. Maar in die dagen ben ik Prins Eiland al zo. Er is namelijk al heel lang geleden aangetoond dat het kloof dat gebruikt is voor de tempel van Salomo, dat is terug op de opgravingen, op grond van de samenstelling van het loof afkomstig is uit de Mendy Hills, hier in Somerset, maar we dus, dat we morgen in de buurt komen in Predik, en dan blijf ik ook Predik, en dat is vaak de waarneming van de daar moet het gebruikt komen. Deze eilanden die hier heten, Sint-eilanden, de Kassitriden, beschreven hier op de rust en zo. Van oudsher, zover mensen het er mis gaan, denk ik hier aan dit man, dit ik over en deze eilanden zijn begon geweest. En men weet ook dat die oorspronkelijke mijnbouw door Israëlieten gepraktiseerd werd. En dat de voertaal Hebreeuws was. Alleen, de historici noemen het niet Hebreeuws, die noemen het Fenicisch. Maar vergis je nou maar niet, Fenicisch is gewoon Hebreeuws. Het verschil tussen het Bijbelse Hebreeuws, zal ik maar zeggen, ongeveer, en het oude Fenicisch, is ongeveer het verschil tussen het twee koloniaals en het Drents. Er is een beetje dialectiek verschil, maar dat is dan ook anders. Het is domweg dezelfde taal. Het zijn ook dezelfde letters. Oud-Fenicisch is het schrift waarmee geschreven met het kwadraatschrift van de Hebreeuwse Bijbel. Dat is beperkt tot de Bijbel en tot de Hebreeuwse schriften. Daarbuiten is het het kwadraatschrift. Ja. Kortom, wat ik probeer te vertellen is...
Dat je Israël en met name de 10 stammen dan niet moet zoeken als een restant uit de Assyrische ballingschap. Die is er ook. Dat is het verhaal van de volksverhuizingen. Maar daar heb ik het misschien nog wel een keer over. Als we onderweg weer eens niks te doen hebben. Maar waar ik het hoofdzakelijk over heb, is dat Israël al verspreid geworden is naar het westen, naar de kustlanden in het westen, via de scheepvaart, uit de dagen van de Richter al. Maar wat zijn hoogtijdagen gehad heeft in de dagen van Salomo. Wat ik per se nu in de bus nog even moet vertellen, heeft van doen met de megalieten. Heb je daar een Bijbel bij dan? Jeremia 31. Kom ik zo wel op. Waar ik het per se over moet hebben, omdat wij in de loop van de dag voorbij Stonehenge komen. U weet wat Stonehenge is, hè? Dat is ongeveer het grootste megalithische monument ter wereld. En megalithisch wil zeggen dat het mega grote stenen zijn die opgericht zijn, kennelijk om de eeuwen te doorstaan. Dat soort dingen vind je in grote delen van de wereld overigens. Wij verbazen ons over hoe ze het gedaan hebben, maar waarschijnlijk meer nog waarom ze het gedaan hebben. En als je nog moet promoveren, is het misschien aardig om weer een nieuwe theorie uit te denken over waarom die mensen die stenen overeind gezet hebben. U weet wel, de Menhirs in het dorpje wat we zo goed kennen, Karnak in Bretagne, dat is dus net aan de andere kant van het kanaal hier. Je weet niet wat je ziet. Rijen van die stenen overeind en je hebt geen flauw idee waarom het er staat. Alleen, het houdt je bezig. Wie doet nou zoiets? Wat voor zin heeft dat? Waarom doe je dat? Er bestaan allerlei theorieën over wie dat gedaan heeft en wat de ouderdom ervan is en waarom het gebeurd zou zijn. Ik ben van mening dat die stenen, die opgerichte stenen, in welke vorm dan ook, rechtstreeks verband houden met Jeremia 31. Dat is dat hoofdstuk waarin, het hoofdstuk eigenlijk, hè? Er zijn er meer, maar dit is het hoofdstuk bij afstek, waarin het nieuwe verband wordt aangekondigd. En waarin je ook uitdrukkelijk leest dat dat nieuwe verbond aanvankelijk eerst terecht zou komen bij Efraïm en daarna pas bij Juda. En niet maar omdat dat staat in vers 31, want daar staat in volgorde, ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Israël en met het huis van Juda. Maar omdat het hele eerste deel van het hoofdstuk alleen maar over Israël, dat wil zeggen Efraïm, alleen maar over de 10 stammen gaat. En in dat verband lees je dus in vers 9. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Het gaat over het eerstgeboorterecht dat aan Israël beloofd is, maar in het bijzonder aan één van de stammen van Israël, dat is Efraïm. En die wordt hij dus ook inderdaad zo genoemd. En daarna meteen na vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem... Een troetelkind staat gewoon een geliefd kind of zoiets. En het is een synoniem voor eerstgeborene. Nou ja, dat leg ik u wel uit als ik dat hoofdstuk ergens bespreek. Hè? Gewoon weer een synoniem voor eerstgeborene. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij over hem zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En dan meteen, richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren, puntige stenen, rechtop gezet. Zet uw hart op de baan, de weg, het pad. Zet uw hart op de baan. De weg die gij gewandeld hebt. En daarna, keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Ik ben van mening dat al die megalithische bouwwerken, inclusief de hunnebedden, zogenaamde hunnebedden, dat die afkomstig zijn van de stam van Efraïm, die onderweg die dingen neergezet heeft. Het verbondsvolk. En ze hebben dat al gedaan voor de ballingschappen. Ze hebben dat ook gedaan in de ballingschappen, want ook in het oosten vind je ook die megalithische dingen. Al zijn het maar mennen, is gewoon enkele opgerichte stenen. En ik denk dat het grootste van die megalithische bouwwerken niet voor niks hier in Brittannië staat, Stonehenge. Want hier is het centrum van Efraïm op allerlei gronden. Maar de aanwezigheid van dat hele bouwwerk lijkt mij duidelijk genoeg. Dus dat is markant. Hier horen ze thuis. En inderdaad rondom dat gebied. Over Stonehenge zelf heb ik echt niet veel te vertellen. Want het enige wat je kunt vaststellen is dat het gericht is op de astronomie. Dat hij een eikpunt geeft op het zomersolstitutium. Dat is dat op midzomerdag 21 juni de zon zodanig opgaat op zodanige plaats dat de eerste zonnestralen precies tussen die hoofdstenen doorstraalt. Dus zo'n ding staat in Lelystad in de Flevopolder ook. Is alleen wat kleiner uitgevallen. Maar men deed die dingen. Dus belangrijk eikpunt, omdat het de lengte van het jaar bepaalt. Ook als je onderweg de dag kwijt bent, op de dag dat de zonsopgang precies die zonnestralen daar doorheen gaan, op dat tijdstip, dat is precies het noordelijkste punt waar de zon komt. En dan weet je, nou is het 21 juni of wat het maar is. En van daaruit kun je jaar weer rekenen. Het zijn toch belangrijke dingen. Hoewel de meeste megalithische bouwwerken deze connectie met sterrenhemel überhaupt niet hebben. Maar deze wel. En verder, men spreekt over Stonehenge 1, Stonehenge 2 en Stonehenge 3. Dit wordt geacht Stonehenge 3 te zijn. En volgens de archeologen is het de derde versie dus van Stonehenge. En is het steeds vergroot en vernieuwd geworden in de loop der tijd. Maar van de tijd zelf heeft men geen idee wanneer het precies was. Men kan het niet werkelijk plaatsen. Van oudsher wordt gewoon gezegd, de Kelten hebben dat gedaan, maar men heeft uitgevonden dat er voor de Kelten nog weer anderen waren. En daarna is de vraag, en die anderen die dan het eerst waren, waarom zijn dat geen Kelten, want wat zijn eigenlijk Kelten? Wie moet je Kelten noemen en wie niet? En ik heb u al even aangegeven, dat is niet goed bepaald. Dus je krijgt al gauw wartaal. Zijn de Friese Saksen of niet? Nou ja, ze heten Friese, maar Saksen is de verzamelnaam voor een heleboel verschillende stammen. En hoe die stammen genoemd worden, individueel als stam of als groep van stammen, dat is in alle talen en allerlei verschillende culturen allemaal verschillend benoemd geworden. Julius Caesar noemde alle stammen noordelijk van de Rijn Germanen. Maar het waren gewoon Saksische volkeren in opkomst, die vervolgens de Romeinen overtrokken, de Rijn overtrokken enzovoorts. En de naam Germanen, oké, hij noemde het zo. En waar die naam werkelijk vandaan komt, dat is iets ingewikkelder, maar daar heb ik het nog wel eens over. Maar ik moet u nog wat zeggen, die opgerichte stenen, die dragen soms inscripties. Nou ja, vele uiteindelijk, maar er zijn ook vele van die opgerichte stenen. Inscripties die over het algemeen van oudsher over het hoofd gezien werden of gebagatelliseerd werden, omdat men er geen raad mee wist. Maar het waren inscripties, strepen, bochtjes, tekeningetjes, niet echt letters. Men wist er geen raad mee. En het aardige is dat een Nederlands duo, de ene is dokter die en die archeoloog en de andere was een amateur archeoloog geloof ik. Een Nederlands duo heeft studie gemaakt van die inscripties op die megalieten, heeft ze geïnventariseerd, alles bij elkaar gebracht, alles wat er maar is, wat er bekend is, waar inscripties ontstaan. En die hebben een theorie ontwikkeld die mij correct lijkt, maar wie ben ik? Van mij hoef je niks aan te trekken. Maar ze demonstreren dat ook, dat die inscripties de aanduiding zijn van de zeekaarten, eigenlijk zeeroutes, waarin vastgelegd is de richting waarin men moet varen om een bepaald land te bereiken en hoe ver en van waaruit. Waarbij een bepaald vast tekeningetje bestaat voor, laten we zeggen, de westelijke kant van de Middellandse Zee, herkenbaar, en dan de Straat van Gibraltar en dan van daaruit lijnen soms onderbroken lijnen. En redelijk op schaal ook nog, waarin afstanden worden aangegeven hoe men zou moeten varen naar het noorden, bijvoorbeeld langs de kust van Europa, naar de Scandinavische landen, naar Brittannië en naar het zuiden, Afrika, om naar de Azoren. Het is toch een probleem hoor, om daar goed op te mikken dat je daaruit komt. Hè? Want dat is nog wel een heel eind Atlantische Oceaan op. Maar daarna ook naar de zuidkust van Noord-Amerika, dat wil zeggen de Golf van Mexico en dat soort dingen meer. Daar is een boek van. En dat heet De Stenen Spreken, om het verwarrend te maken. Dus als u zoekt op internet, dan moet u dat kunnen vinden. Het is verschrikkelijk taaie kost, maar het is wel de moeite waard. En het bevestigt dit hele verhaal, dat zeggen zij niet hoor. Ze zeggen ook niet wie het gemaakt heeft, geloof ik. Laat staan dat het iets met Israël van doen zou hebben. Maar het bevestigt het hele verhaal. Die stenen zijn een spoor dat Efraïm heeft achtergelaten. Zijn de stenen, de opgerichte tekenen van waar de weg van Israël ging. En ik zeg met opzet Israël, omdat de naam van Israël officieel meegegaan is. Niet met de Joden, niet met de stam van Juda, maar met Efraïm. Dat staat gewoon in Genesis 48, hè? Dat de naam van Jacob, de naam van Israël, gegeven werd aan de zonen van Jozef. Dat wil zeggen, eerst Efraïm en als backup Amenasse, die twee. Nou ja, goed, de sporen daarvan, daar komen wij oog in oog mee te staan. En verder deze dagen zullen we nog een en ander aan plaatsen bezoeken. Soms die betrekking hebben op die hele oude geschiedenissen. Maar meestal plaatsen waarin zichtbaar en tastbaar de traditie bewaard is geworden van Jozef van Arimathea en andere apostelen die in het begin van onze jaartelling binnen de kortste keren hier het evangelie gebracht hebben en de Keltische, toen nog Keltische bevolking gekerstend hebben. Van die kerstening, Christianizing heet dat, is niet veel overgebleven, omdat de Kelten zelf verdwenen zijn. Hè. Die zijn verdreven het land uit. En die zijn uiteindelijk de plas overgestoken naar Amerika, zeg maar, en andere werelddelen. Ze zijn verdreven door de Saksen. En de Saksen waren in ieder geval afkomstig uit Assyrische ballingschap. De Kelten eigenlijk ook. Vandaar dat het eigenlijk ook een beetje een misnoemer is. Want toen inderdaad de Kelten hier aankwamen, officieel met die naam, toen woonde hier al volk. Maar dat waren Britten op een of andere wijze. Afstammelingen van die stammen van Israël die uit Israël vertrokken zijn en die zich gevestigd hebben inderdaad hier in het westen. Nou, dan laat ik het eerste poosje bij. Landgenoten, daar ben ik weer. Ik ben slecht bij stemmen, mijn snot verkouden. Dus het praten kost me een beetje moeite. Maar ik mag u meedelen dat we inmiddels heet het Graafschap, geloof het wel, Somerset, zijn aangekomen. Bekend van Mr. Ackerbilk. Alle bekend, niet? Uit Somerset. Nou ja, het levert dus klarinetisten op. Maar Glastonbury is een dominante plaats hier in Somerset. We zijn naar Somerset binnengereden. Het is meteen het begin van de Mendip Hills. Die hier doorlopen tot de richting waarin we rijden. Tot in Wells. En in Wells hebben wij ons hotel. Dus daar gaan we naartoe. Maar Wells ligt aan de rand weer van de Mendip Hills. We rijden er nu dwars doorheen. En die Mendip Hills zijn voor ons van belang, omdat een van de tradities wil dat Jozef van Arimathea met de jonge Jezus, het klinkt misschien oneerbiedig, maar dat bedoel ik echt niet, hier gewoond, gewerkt zou hebben. In ieder geval dat Jezus zelf hier een tijd gewoond zou hebben. In het bijzonder wordt daarvoor aangewezen de plaats Pretty. Daar komen we nu niet langs, maar daar komen we van de week nog wel even. Dat ligt iets verder naar het noorden toe. En de reden voor de locatie zou geweest zijn dat deze Mendip Hills van oudsher rijk zijn aan lood. Nu niet meer, geloof ik. Ik geloof niet dat hier nog wat gevonden wordt. Maar ik heb u al gezegd, het is aangetoond dat het lood voor de tempel van Salomo hier vandaan komt. Het zit hem in de specifieke samenstelling van dat lood hier. Jozef van Arimathea is die man die ons geïntroduceerd wordt in de Bijbel, zeer uitgebreid als een decurio, een raadsheer, of hoe men hem maar noemt. In de kerkelijke traditie wordt zonder meer verklaard, in de Joodse trouwens ook, dat hij een oom was van Maria. Dus een oud-oom van de Heer Jezus zelf. En de man als raadsheer of als decurio schijnt een soort ministerschap gehad te hebben in het Romeinse Rijk als beheerder van de mijnindustrie, dan wel de metaalindustrie. Het is niet helemaal goed te zeggen tot hoever dat strekt. Maar voor zover ons wat buiten de Bijbel nog bekend is van die man, is het dit. Dat is gaat rijk waar staat in de Bijbel. Dat hij belangrijk is blijkt, want hij wordt in alle evangelieën ons geïntroduceerd, uitgebreid, maar slechts aan het eind van het verhaal. Hij was degene op wiens terrein en in wiens graf de Heer Jezus begraven werd, in wiens hof hij uit de dood opstond, zodat hij in zijn wedergeboorte, zeg ik altijd gemakshalve, net als in zijn geboorte, terechtkwam onder de bescherming van ene Jozef, zij het dan ook twee verschillende. En de achtergrond daarvan, die kent u langzamerhand, want dat roep ik natuurlijk al jaren. De achtergrond daarvan is dat de zaligheid als zodanig van Juda zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan Jozef op tal van gronden. Maar waarschijnlijk hebben we het er van de week bij gelegenheid nog wel even over. Maar het idee is dat Jozef van Arimathea in ieder geval sinds het overlijden van Jozef van Nazareth de mentor, de beschermer was van de Heer Jezus. En hij zou hem meerdere malen hebben meegenomen hier naar Brittannië. En heel wat van die plaatsen waar die traditie leeft, bezoeken wij deze dagen. Omdat er allerlei zaken zijn die daaraan herinneren. Als bewijs van de sterkte van die traditie. Het is niet maar één verhaal, het zijn vele verhalen verbonden aan vele plaatsen. Ik ken ze lang niet allemaal, eerlijk gezegd. Maar hier in de Mendip Hills zou de heer gewoond hebben op zeer jonge leeftijd. Daarna ook in Glastonbury, maar ja, dat ligt vlak bij elkaar. Dat zullen we morgen wel zien. Want morgen gaan we vanaf Wells naar Glastonbury. Hier heb je die Mendip Hills. Tegen dat je aan de rand daarvan komt, heb je een prachtig uitzicht op de vroegere moerassen. Het was vroeger hoofdzakelijk water, waarin Glastonbury gelegen is. Wells en Glastonbury liggen op zichtafstand van elkaar. Vanaf die heuvel, de Glastonbury Tor, kun je ook naar Wells kijken. Als het goed weer is, herken je dat ook. Dan zie je de kathedraal van Wells staan enzovoorts. Maar goed, dan moet het zicht een beetje meezitten. Wells is een dominante plaats hier in de hele omgeving. Waarschijnlijk omdat het aan de rand ligt van die Mendip Hills en aan de rand van de vlakte dan eigenlijk. De naam Wells wordt gewoonlijk afgeleid van de bronnen, de vele bronnen die in de stad zouden zijn. Ik heb er altijd om moeten grijnzen. In de eerste plaats omdat er bestaat geen stad zonder bronnen. Je kunt niet met een boel mensen bij elkaar leven als er niet vele bronnen zijn, dus dat is niks bijzonders. De andere kant van het verhaal is namelijk dat juist in de omgeving van Wells zich in de tijd de Keltische stam der Belgen gevestigd heeft. En de naam Wells is eigenlijk gewoon Bels. Daar valt voor Nederlanders weinig aan uit te leggen, want wij spreken over Den Bels. En we bedoelen de Belg. En van Wels naar, of van Bels naar Wels, dat scheelt niks, want dat schrijf je precies eender. Als je tenminste in het Hebreeuws zou schrijven, hè? Die B of die W. Maar dat is gewoon een historisch feit. Ik heb kaarten gewoon uit oude schoolatlassen en zo, waar dat gewoon op staat. De Belgen, die wonen dan in het gebied van Wels. Daar is het dus feitelijk naar genoemd. Dat wil zeggen, België zelf, daar wonen niet zoveel Belgen meer. Er zijn er wel achtergebleven. De naam Belg vind je trouwens nog gewoon terug in de naam Waal. Eigenlijk moet ik een schoolbord hebben, dan schrijf ik de naam van Beleg op. Of van Bela is het eigenlijk. Bela, een van de zonen van Benjamin. Dat schrijf je met een beter lamet en een ajin. En de ajin wordt soms versterkt en dan wordt het een G. Dan wordt het Beleg. En soms laat je hem gewoon weg. En dan wordt het Bel of Waal. Want de Belgen, de Belgen, worden geacht afstammelingen te zijn van de stam van Benjamin. Maar goed, het gebied waar we komen, dat daar heeft, is het grootste deel van de stam van de Belgen terechtgekomen door de druk uit het oosten van de Saksen enzovoorts. We overnachten in Wels, we hebben niks op het programma staan. In Wels zelf, je kunt hier aardig trouwens links en rechts al naar beneden kijken. Hè? Ja. Maar goed, we hebben in Wels niks op het programma staan, maar de grote bezienswaardigheid van Wels staat tegenover ons hotel. Dat is de grote kathedraal daar. Daar is wel een heleboel over te vertellen. Heeft ook relaties gehad met Glastonbury, met het oude Glastonbury. Een van de bijzondere dingen die je daar kunt bezichtigen is een uurwerk, een klok zeg maar. Waarin je een uitbeelding vindt van het stelsel van Ptolemeus. Dat wil zeggen een soort planetarium. Daar komt het op neer, maar dan met de aarde als centrum en zon, maan en andere planeten als draaiend om de aarde. En u weet, dat komt dichter bij de realiteit dan het stelsel van Copernicus. Je hoeft alleen het stelsel van Ptolemeus nog maar binnenste buiten te keren, maar dat heb ik u wel eens verteld, hè. En anders is er wel iemand in uw buurt die u dat eventueel wil uitleggen hoe dat is. Maar het is wel leuk om zo'n ding hier te zien. Die klok is trouwens afkomstig. Oh nee, ik moet anders zeggen. Is afkomstig uit de abdij van Glastonbury, waarvan we de ruïnes zullen bezichtigen. Dat ding is ooit verwoest geworden in de dagen van allerlei hervormingen enzovoorts. Die abdij bedoel ik. Maar men heeft wat waardevolle spullen er is toch uit weggehaald. En veel daarvan is inderdaad in Wels terechtgekomen. Maar die kathedraal is echt zeer de moeite waard om te bezichtigen in de vrije tijd die wij misschien zelfs vandaag nog wel hebben. Ik weet niet wanneer dat geopend is, hoe lang dat geopend is. Ik moet u wel vragen, dat zal ik nog wel een keer doen, dat wij, als wij ergens in een kerk moeten wezen, dat wij ons heel netjes moeten gedragen, want het zijn geen musea, hè. Laat staan pretparken. Die kerken, als we erin kunnen, zijn open als plaats van gebed, meditatie of wat het maar is. En zo worden we geacht ons ook daar te gedragen. Dat betekent ook dat ik daar niet een verhaal kan gaan staan ophangen of zo. Dat is volstrekt onmogelijk. En ik hoop dat we ook niet al te veel problemen krijgen doordat we ineens met een bus met 50 personen allemaal zo'n klein kerkje in moeten. Want er heeft toch eigenlijk ook niemand op gerekend. Dus alstublieft, gedraagt u. Maar ook in die kathedraal in Wels uiteraard. Hè. Vandaag rijden we vanuit Wels naar Glastonbury. Glastonbury is nu de naam van het dorp, het stadje. Het is het meest bekend trouwens vanwege het muziekfestival. Want ze noemen het muziek. Het muziekfestival dat hier elk jaar gehouden wordt. Maar Glastonbury is de naam eigenlijk van het eiland waarop het dorp ligt. Het voormalige eiland uiteraard, maar dat hoef je aan de Urkers niet uit te leggen. Ik hoop dat je in het landschap voldoende herkent dat het inderdaad een eiland was. Het gebied is in de tijd geïrrigeerd geworden, drooggelegd, dijken aangelegd door de monniken van de abdij in Glastonbury. Glastonbury heette vroeger Evelyn en nog vroeger Inis Witrin. Ik spreek het altijd maar uit zoals je het schrijft. Ik heb geen flauw idee hoe de Engelsen het uitspreken. Inis Witrin. Dat is al het glazen eiland eigenlijk. Dat schijnt van doen te hebben met de mist en de mystieke sfeer rondom het gebied. En die wordt tot vandaag wordt die genoemd. Je zult ook wel merken, als we er zijn, dan merk je weinig christelijks. Ik denk dat de duivel zich meester gemaakt heeft van een plaats die in de geschiedenis eigenlijk van onze hele bedeling van eminent belang is geweest. Want het is gekend dat in Glastonbury de eerste min of meer officiële christelijke kerk of christelijke kerkgebouw geplaatst is geworden. Het verhaal daarvan is erg uitgebreid, maar ja, daar zijn boeken van en die hebben we zelfs bij gelegenheid op de boekentafel liggen. Dus vooruit maar weer. Maar het idee is dat in ieder geval na de opstanding van Christus, 4 jaar daarna, in de dagen dat het evangelie naar Samaria ging, in de geschiedenis van Handelingen,
dat toen Jozef van Arimathea hier aankwam, niet als een vreemde, maar als een bekende. En in het gezelschap van 12 personen, waarvan wij de meeste uit de Bijbelse geschiedenis kennen. Het klinkt als een sprookje, maar het is bloedserieuze kerkgeschiedenis. En inderdaad te vinden in de officiële Rooms-Katholieke kerkgeschiedschrijving van kardinaal Baronius. Dat is in de eind 16e eeuw. En begin 17e eeuw is dat werk vertaald naar het Nederlands. Ik heb het wel eens verteld, ik heb daar een exemplaar van. Daar staat het keurig in allemaal. Dat Jozef van Arimathea en nog zo wat lui uit Israël verbannen werden. In een schip gezet werden zonder zeil en zonder roer. Via schipbreuk dus eigenlijk. Aan de andere kant terechtkwamen van de Middellandse Zee in Marseille. En vanuit Marseille zijn zij, het schijnt op verzoek van de Britten, gereisd hier naar Brittannië en aangekomen uiteindelijk in Glastonbury. Daar komt het op neer. Waar ze welkom werden geheten en waar ze met z'n 12 een stuk land kregen om daarvan te kunnen leven. De 12 Heights heet dat. De 12 Heights of Glastonbury. En dat is allemaal heel goed gedocumenteerd geworden. 12 Heights die altijd hebben toebehoord aan de kerk, die nooit belasting betaald hebben enzovoorts. Dat is de inventarisatie geweest van het land in de dagen van Willem de Veroveraar. Dat was in 1066. De Normandiër, weet u wel, die Brittannië veroverde. Die liet het land inventariseren en kwam inderdaad bij de 12 Heights of Glastonbury. Nooit belasting betaald en dus altijd vrij geweest en gestaan onder de bescherming van de koning, de plaatselijke koning of het koninklijk huis of hoe dat maar heten mag. In ieder geval, men heeft daar een kerk gebouwd en het is goed gedocumenteerd dat vanuit Glastonbury deze 12 weer uitgezworven zijn terug naar, in het algemeen naar het continent en met name naar Zuid-Frankrijk. Ja, hier links kunnen wij de Glastonbury Tor al zien. Dat is de hoogste heuvel, de dominante plek van Glastonbury. Wij zoeken een plek om eventueel te stoppen om foto's te maken, maar het valt hier niet mee. Dus sorry. Maar Glastonbury is dus van oudsher de zetel van het christendom. En dit beschreven door Baronius, die zijn kerkgeschiedenis moest schrijven in het kader van de contra-reformatie. En als bijkomend en misschien wel als eerste doel had om te beschrijven dat juist Rome de basis is van het christelijk geloof enzovoorts. Dus het is een, wat dit onderwerp betreft, een absoluut betrouwbare bron. Kun je van hieruit foto's maken? Nou, luchtballonnen zijn ook leuk.
Ik had hier een weggetje voor
moeten. Oh, nee, dat is niet.
Jammer.
We proberen het overnieuw. Wij beginnen vandaag met een tocht over die Glastonbury Tor heen. Dan kun je van daaruit ook inderdaad de wijde omgeving beschouwen. Die Glastonbury Tor zelf speelt in dit verhaal geen rol van enige betekenis. Maar op dezezelfde plek wordt vandaag tegenwoordig allerlei occults, ik zeg het maar zoals het me zo snel te binnen schiet, niet al te netjes misschien, maar wordt allerlei occults bedreven. In het dorp zelf ook natuurlijk. Het is een plaats van waar allerlei natuurreligies gepraktiseerd worden. Dat wil zeggen, tegenover de vaderlijke God die wij kennen, heeft men sinds de verre oudheid gesteld een moederlijke God, namelijk Moeder Aarde. En deze Glastonbury Tor wordt door velen beschouwd als de uitbeelding van een zwangere buik. Zodat je kunt daar gewoonlijk heel wat feministen tegenkomen op Glastonbury Tor, die als ideaal hebben om zwanger te geraken zonder een man. Precies, ja. Maar diezelfde natuurgodsdiensten die zijn natuurlijk ook doorgedrongen in het Rooms-Katholicisme al heel vroeg. Want daar is het ideaal van de zwangere maagd, uiteraard. Hè? Het houdt met elkaar verband. Bovendien, de oude Keltische traditie verwachtte de komst van een verlosser geboren uit de maagd. Dat wil zeggen dat toen daar eenmaal het evangelie gepredikt werd ging het erin als koek, om zo te zeggen. Het was voorbereid. Wij gaan vandaag over die toren wandelen. We doen het op ons gemak. Daarna gaan we aan de andere kant weer af. En dan komen wij terecht bij een lagere heuvel. Die heet Challis Hill. En die is gelegen naast de Challis Well. En de Challis is een van de aanduidingen voor de beker van het laatste avondmaal die Jozef zou meegebracht hebben en daar begraven. Gaan we hier fotograferen? Wij gaan nu fotograferen, u hoort nog van ons. Nou, dat lijkt me goed gelukt. Om foto's te maken van het glazige, mysterieuze sfeertje van Glastonbury. Vanaf de andere kant zou waarschijnlijk nog beter zijn, maar ja, dan moet je wachten tot achter in de middag. Dan zou je van de westkant nog kunnen fotograferen. Daar is het nog veel vlakker dan hier, maar dat is echt het zeegebied. Hè. Dat grenst dan weer naar het noorden toe aan de mond van de Severn. De zeeroute naar Bristol is dat. Hè. En aan de andere kant ligt dan Wales. Goed dat ook zij. Het verhaal is dat Jozef van Arimathea met zijn groep van 12 man hier op dit eiland aankwam. Welkom geheten werd, zal ik maar zeggen. En van Arviragus, de lokale koning, 12 Hides of Land kreeg toegewezen. Dat wil zeggen, dat was in modernere termen dus bezit van de kerk. En dat is het voor een deel althans tot vandaag nog. Het idee is ook dat Jozef van Arimathea hier dan de eerste officiële kerkgebouw zou gebouwd hebben. Dat zijn dingen die ons persoonlijk niet aanspreken, mag ik aannemen. Maar in de kerkgeschiedenis speelde dat natuurlijk een rol. Want daarmee kreeg Brittannië dominantie. Heb ik u al verteld dat er in de loop der tijd discussie geweest is in de Rooms-Katholieke Kerk over de verdeling van de zetels bij een concilie. Daar zitten namelijk de bisschoppen, de deelnemende bisschoppen, per land bij elkaar en op volgorde, zetel 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort, op volgorde waarin die landen geacht werden het evangelie aanvaard te hebben. En daarin zitten de Britse, de Engelse bisschoppen op de eerste plaatsen. Daar is dus discussie over geweest, want er zijn altijd jaloerse mensen en landen en bisschoppen. En bij gelegenheid een keer of 3, 4 bij verschillende concilies is zwart op wit vastgelegd dat de Engelsen, dat de Britten de eerste waren om het evangelie te aanvaarden. Omdat het evangelie in het land gebracht is geworden door Jozef van Arimathea en de apostelen zelf. Zwart op wit in de geschiedenis vastgelegd. Dus als ik het een avond een keer ergens vertel, dan moet u niet denken, wat een flauwekul allemaal. Dat is allemaal historisch gedocumenteerd. Brittannië was het eerste land dat op regeringsniveau, dat is dan altijd het koninklijk niveau, tot aanvaarding van het evangelie kwam. En dat berust op de geschiedenis hier van Glastonbury. Onderaan de Glastonbury-toren ligt een lagere heuvel, de Challis Well, dat was ik u net aan het vertellen. De Challis is de kelk. Dat wil zeggen, de graal wordt die in andere tradities genoemd. Dat wil zeggen, de avondmaalsbeker. Die zou door Jozef meegebracht zijn hier naartoe en begraven. En op de plek zou dan een bron ontsprongen zijn, of hoe men het maar vertelt. Dat is de Challis Well. En daaromheen is een tuin aangelegd. En daar gaan wij dus naartoe. Zodra wij over de tor heen zijn, zakken we af naar de Challis Hill en dan Challis Well. Alleen ook daar hebben allerlei mystieken zich meester gemaakt van de omstandigheden, om zo te zeggen. Maar ik hoop dat u zich daar niet al te veel van aantrekt. En je kunt natuurlijk altijd nog omgekeerd redeneren. Als de duivel zoveel belang heeft bij deze plaats, dan moet er wel wat mee wezen. En daarna gaan we vandaag niet verder Glastonbury zelf in. Ik weet niet, als we tijd hebben, dan wordt u daar nog wel losgelaten, denk ik, om te lunchen of zo. Maar morgen komen we hier weer en wat uitgebreider en zullen dan inderdaad het terrein van de Abbey, Dat wil zeggen van de ruïnes van de abdij die gebouwd was op de plaats van dat allereerste kerkje. Die zullen we dan wat uitgebreider bezoeken. En dat neemt flink wat tijd in beslag. En dan brengen we ook een bezoek aan de John the Baptist Church. Dat is de kerk hier in Glastonbury. Er zijn er meer. Maar in die kerk is ook nog de een en ander aan herinneringen te vinden aan deze geschiedenis. Maar dat komt morgen uitgebreid aan de orde. Vandaag doen we dat niet. Vandaag gaan we na een bezoek aan Challis wel gaan we alsnog naar Langport. Dat ligt zuidelijk van Glastonbury. Weer tegen de Mendip Hills aan. Of wat er nog daar is dan in ieder geval. Want dat is een van de havenplaatsen voor de export van de... het lood. En daar is het, daar bestaat het verhaal ook dat de heer daar was in de haven daar ter plekke. En daar heeft men, daar is dus geen water meer nu, maar daar heeft men, daar staan twee kerken vlak bij elkaar. Ik heb vroeger grote moeite gehad om het te vinden, omdat in de boeken lees ik altijd maar van één. En dan vind je niet wat je zoekt, maar er staan twee kerkjes met allebei enige herinneringen aan deze geschiedenis. Dan moet ik even informeren wat we hier doen.
Wachten op nadere informatie.
Oké, ik ben even weg. Heb je dat kaartje van Glastonbury hier?
Ja, dit weggetje wordt mij iets te smal.
We staan bij de Holy Thorn of Glastonbury. De boom die ontstaan zou zijn uit de staf die Jozef van Arimathea hier in de grond stak. Vermoeid en wel, vandaar dat de heuvel heet Weary All Hill. De staf zou zich ontwikkeld hebben tot een meidoorn die nog steeds herkenbaar is, doordat hij niet alleen in het normale seizoen bloeit, maar ook tot bloei komt eind december. Rond kerstmis zegt men altijd. En tot vandaag wordt een tak van deze bloeiende boom rond kerst aangeboden aan haar majesteit. Traditie, dus dat blijft alweer een poosje zo. Er bestaat een gedicht over deze boom. Dat zal nu worden voorgelezen door Celeste. Staat er ook bij wie het geschreven heeft?
Ik zit even te kijken. Nee.
Dit is het geluid van een helikopter uit de 3e eeuw voor Christus.
Zie je, de Levantijnse bloeit in december, de Britse in mei.
Ja.
En daarom weten we dat het een Levantijns is.
Carthagus oxycantra precox.
Een vroegbloeiende,
Oosterse...
The little thorn tree. The little thorn tree cried and cried when men's hands stripped it bare. They made a rough and cruel crown to put on Jesus' hair. He died upon the rugged cross from sin to set us free. The little thorn tree cried with shame that day on Calvary. Then Joseph laid his body down, the scripture to obey, and from the thorn he chose a branch to carry far away. To Glastonbury's hilly land, upon its sacred mound, he took the little thorn tree twig and put it in the ground. It grew into a stately tree, the pilgrims loved the sight, to glory our dear Savior's name, it blooms each Christmas night. We moeten niet veel over nadenken als je het leest.
Nee. Ja, daarom laat ik het altijd een ander doen.
Okay.
Er is natuurlijk een parallel met de staf van de Aaron. Hè? De bloeiende staf van de Aaron die uitmaakte wie de echte hoge priester is of was. En ik denk dat dit er een variant op is. Ik acht het voor de geschiedenis zelf letterlijk waar. Ik denk dat het zo gegaan is. Dat moet haast wel. Maar in elk geval overdrachtelijk. Dat wil zeggen, hier is het Nieuw-Testamentische priesterschap geplaatst. En vanuit Brittannië geplant, ja. En vanuit Brittannië gegroeid over heel de wereld, ja.
Oké.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn eerste bezoek aan Glastonbury. Morgen komen we weer terug. Dan schijnt het weer iets minder goed te zijn. Maar dit hebben we alvast. Ik heb het nog nooit zo mooi meegemaakt. Kijk af en toe even achterom. Daar zie je het eiland liggen. Met name Weary All Hill. De bedoeling is dat we nu gaan naar Lengport. Dat ligt 30 kilometer zuidelijk van Glastonbury. Lengport, ja, dat lijkt een haven te zijn. Juist. Hartelijk dank voor deze insinuatie. Ja, het heet Lengport, maar port betekent haven. Maar er is geen zee, het is midden in het land. Maar zoals gezegd, vroeger stond dit hele gebied tamelijk blank onder water. En Lengport ligt er net weer aan. Nou ja, of het Mendip Hills zijn daarachter, wil ik niet met zekerheid zeggen. Maar het wordt wel weer vasteland. Kijk even links, jongens, naar dit Glastonbury. Ah, oh, dat is toch zo mooi. Ja, ja, dit is de Ex, denk ik. Maar goed, het zijn allemaal verschillende rivieren. Maar Lengport lag dus aan het water. Toen het hier nog blank stond, om zo te zeggen, lag dat aan het water. Maakte deel uit van de vaste kust. Evenals Pilton, maar daar komen we nog, maar niet meer vandaag. Dat ligt meer naar het oosten toe. En evenals inderdaad Wells, waar we vanmorgen vandaan kwamen. Kortom, vroeger was daar in Lengport een haven en daarom heet het ook inderdaad Port. Maar het idee is dat naar die plaats lood vervoerd werd en alles wat maar uit de mijnen kwam, daar geladen werd op schepen. Volgens de verhalen van Herodotus, dan ben je enige honderden jaren voor Christus, is het verhaal dat tin en lood en wat er nog maar meer gevonden werd vanuit die havens gebracht werd naar een eiland dat bij eb droog viel, om zo te zeggen, en bij vloed was het een eiland. Vandaar dat men veronderstelt dat de man bedoeld heeft St. Michael's Mount, daar komen we van de week nog. En het zou ook nog zelfs het eiland White geweest kunnen zijn. En nu ik dat toch noem, het eiland White, kan ik ook wel even zeggen dat men daar de plaats aanwijst waar Paulus aan land gekomen is. Op het eiland White. En daarna ook op het vasteland. Staan er reën links? Maar bij nader inzien dat door Herodotus bedoelde eiland hoeft niet noodzakelijk maar één eiland geweest te zijn. En als we er een moeten zoeken, komt Glastonbury daar in elk geval voor in aanmerking. En het idee is dan dat het een en ander van Lengport en ook van Pilton trouwens vervoerd werd eerst per schip naar het eiland, in dit geval Glastonbury, en dat het daar overgeladen werd op zeeschepen die dan spul brachten naar de Middellandse Zee. Het zijn naar Rome, waar ze enorm veel metaal konden gebruiken voor wat wij met een groot woord nu de oorlogsindustrie noemen. Maar zo is het nou eenmaal. Maar ook inderdaad van oudsher naar het gebied van de Feniciërs. Dat wil zeggen naar Israël en de havens aan het oosten van de Middellandse Zee. Wij gaan naar Lengport. Daar is verder natuurlijk toch alleen maar het landschap te zien. Maar de aardigheid is dat die tradities over het bezoek van Jozef van Arimathea daar en ook Jezus, dat die tradities toch een rol spelen in de geschiedenis van de plaats en zijn vastgelegd in een paar, in elk geval een paar glazen loodramen die we gaan bekijken. We zijn daar bovendien twee kerkjes vlak bij elkaar. Ik heb vroeger erg moeten zoeken, want dan, ik weet zeker dat ik hier goed ben, maar ik vind hier niet wat er zou zijn. Maar dat was dan weer in een ander kerkje. Eigenaardig genoeg, die kerken worden van oudsher gebouwd op een hoge plaats. Dat schijnt vooral te maken te hebben met dat die hoge plaatsen van oudsher gebruikt werden voor allerlei, laten we maar gewoon zeggen, afgoderij. En waar het christendom zich vestigde, heeft het zich gevestigd juist op die plaatsen die voorheen gebruikt werden voor afgoderij. En in dat verband wordt dus systematisch de naam Michael genoemd. Net als in St. Michael's Mount, Mont Saint-Michel en hier op de toren, de kerk en wat er van over is, de toren van Saint-Michel. Maar het eigenaardige is dat we ook van de week nog een paar plaatsen bezoeken waar de kerk juist niet op de heuvel staat, maar benedenaan. En de hele verklaring daarvoor is dat het een heilige plaats is, volgens de overlevering. En het heeft alles te maken met het bezoek van de heiligen, dat wil zeggen van Jozef van Arimathea en niet in de laatste plaats de Heer Jezus zelf. En in Lengport, waar we nu naartoe gaan, is het helemaal vreemd, want daar staat een kerkje op de heuvel. Maar het andere staat op enige tientallen meters er vandaan, onderaan de heuvel. Dat staat er dus compleet, ik wou zeggen overcompleet. Maar het ene is de normale plaats van de eredienst, zal ik maar zeggen. En de ander staat op de locatie van de haven. En daar gaan we dus straks naartoe.